NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Dat kun jij, zei hij, bij dingen waarover ik twijfelde. En soms geloofde ik hem. Vooral als het dingen waren die hij zelf niet kon. Na het overlijden van haar grote liefde kon ze niets anders dan schrijven over de periode van ziekte en verlies. Met haar bundel Lijfrente won ze onlangs de Grote Poëzieprijs 2020. Hier is Vrouwtje Tuinman.
Kunststof.
Uw presentator is Gijs Groenteman.
Ja, vrouwtje, de wonderen van de techniek zorgen ervoor dat ik jou eigenlijk levensgroot tegenover me zie. Weliswaar op een beeldscherm. Zie je mij ook eigenlijk, of niet?
Nee, ik moet maar geloven dat jij bestaat.
Ja, nou goed, ik heb wel een vrij kenmerkende stem. Dus, Of ken je nog veel meer mensen met zo'n stem?
Ik krijg ondertussen een foto van je binnen. Je bestaat.
Ik besta toch? Hey, en vrouwtje, ja. waar zit je nou voor een soort gebatikt gordijn? Nee, het niet gebatikt. Voor
een
soort ruitjesgordijn.
Het is een Ikeaatje van 12 jaar geleden.
Oké. En dit is in je woonkamer, of niet?
Dit is mijn woonkamer en ik heb niet per se het meest intellectuele hoekje gekozen, maar gewoon waar het langste nog licht is.
Oké, want je hebt intellectuele hoekjes en minder intellectuele hoekjes in jouw woonkamer.
Nou, ik heb hier wel een piano staan bijvoorbeeld, met bladmuziek daarop.
Ja.
En ik heb natuurlijk een ontzettend uitgebreide boekenkast en platenkast.
Ja.
Daar kan ik allemaal heel chic over gaan doen. Maar dit was toch praktischer.
En hoe gaat het met je vrouwtje?
Het gaat wel goed.
Hoe is het met je gezondheid?
Ik had een longontstekentje. En geen corona. En nu voel ik me eigenlijk helemaal top.
Je bent astmatisch.
Het heeft gewerkt. Ik heb een astmatische. Ja.
Heb je daar veel last van je astma?
Nee, dat valt wel mee. Met name in de winters. En het was nu de hele winter goed gegaan. Dus nu qua timing kwam het echt geweldig leuk uit dat het nu alsnog kwam.
Ja. Is dat iets jouw longen die dus misschien matig functioneren? Is dat iets wat jou heb jij een soort bepaald gevoel over je longen?
Nee. Zou dat wel moeten?
Nee, helemaal niet. Maar ik denk als je astmatisch bent en je hebt er elk jaar misschien in de winter een beetje last van, dat je toch een soort dat je iets hebt van ja die longen daar is iets mee of die voelen niet helemaal oké, maar je bent daar helemaal chill mee met je longen.
Nou, ik baal er heus wel van in de praktijk. Als bewegen zwaar valt of zo. Of als ik niet kan werken zoveel als ik wil. Maar ik ben niet geneigd dat soort dingen erg persoonlijk te nemen.
Oké. Okay. Nee. En hoe neem je deze hele situatie waar we in zitten? Die vieze drek waar we met z'n allen in zitten?
Ja, ook totaal niet persoonlijk. En alles wijst er ook toch op dat dat niet zo is. Want het overkomt nou juist iedereen.
Ja.
En heel veel mensen heel wat erger dan ons.
Ja.
Dan mij en ons.
En dat je het niet persoonlijk neemt wil zeggen dat je daar niet zelf verongelijkt, boos of ontevreden over gaat zitten doen?
Nee, ik weet niet wat het voor zin zou hebben. En voor de wereld niet en voor mijzelf niet.
Nee, dat is ook een talent om daar zo over te kunnen denken.
Het is misschien een talent. Het is ook gewoon hoe het is, denk ik.
Dat is vaak zo met talenten. Dat het nou eenmaal is zoals het is. Die heb je nou eenmaal gekregen.
Ik word ondertussen een klein beetje afgeleid door de wonderen der techniek, hoor.
Wat dan? Wat dan?
Er komt een meneer helemaal uit Hilversum mijn woonkamer in. Terwijl we juist allemaal met sanitizers hadden gedaan dat dat niet nodig was. Maar nu is de techniek, als het goed is, nog beter.
Ja, er zit volgens mij een klein brommetje op de lijn. Ik denk dat hij dat gaat proberen te verhelpen, hè? Ja, dat zal het
ik
zijn.
Ik denk het.
Ja. Ja. Zullen we, Rens, vraag even naar de technicus. Zullen we een liedje draaien ondertussen? Heeft dat zin of zal ik gewoon doorpraten met vrouwtje? Gewoon doorpraten. Hé, hey, vrouwtje, die bundel Lijfrente die ik hier voor me heb liggen, waarvoor je net een hele mooie grote poëzieprijs, luisterend naar de kernachtige naam, de grote poëzieprijs, hebt gekregen. Met een fijn geldbedrag en ook nog een fijn bedragje om aan in de poëzie te steken.
Ja.
En sowieso natuurlijk de eer. Die nou eenmaal bij zo'n prijs hoort. Kon je die prijs in grote blijdschap aanvaarden?
Jazeker. Kijk, het is natuurlijk een hele rare manier om een prijs te krijgen, dit.
Vertel.
Het ging Dat ging ook via radio en dan niet in een radiostudio, maar via een telefoon.
En, in het programma Opium werd dat bekend gemaakt.
In het programma Opium. En er was natuurlijk geen applaus en geen, geen feestje.
Geen bloemen.
Nou, uiteindelijk heel erg veel bloemen. Vorige week zijn mij door diverse koeriers bloemen toegeworpen vanaf de stoep. Maar het is natuurlijk een hele absurde manier om zo'n bekroning te krijgen.
Ja.
Maar ik vind het ook wel weer passend. Omdat de banaliteit er zo ontzettend van af knalt. En ja, ik kijk graag ook in mijn werk met een heel alledaags oog naar de dingen. En dan vind ik het wel mooi als het alledaagse me ook om de oren slingert.
En het is natuurlijk een bundel die je eigenlijk liever niet had willen schrijven.
Dat is absoluut een bundel die ik liever niet had willen schrijven.
Ja.
Ik had veel liever gehad dat Frank gezond en levend was.
Ja, jouw man Frank Starik, of F. Starik ja. Eigenlijk. Ook dichter, net zoals jij. En nog veel meer. Die overleed. En dit boek, of deze bundel, is eigenlijk de weerslag van jouw rouw. Of laten we zeggen, van het begin van je rouw. Want die rouw ja. Die gaat natuurlijk ja. Helemaal niet ineens over als je zo'n bundel af hebt. Maar het begin van je rouw, en het is, je hebt het ongelooflijk knap opgeschreven, vind ik. En het is daardoor ook, dat is trouwens ook in het juryrapport, het is daarom ook heel meeslepend om het te lezen. Want het is bijna een verhaal eigenlijk, al die gedichten samen. Ja. Wist je toen je, heb je de gedichten geschreven in de volgorde waarin ze in de bundel staan?
Nee. Niet helemaal in ieder geval. De eerste paar gedichten wel. Dat zijn ook echt gedichten die Frank nog heeft gelezen. Die gaan over, over zijn laatste periode toen hij een hartinfarct had gehad. En een nieuw leven voor hem begon. Wat hij zeer schoorvoetend moest accepteren.
Ja, boos dat hij niet meer mocht drinken en vooral niet meer mocht roken.
Ja.
Ja,
ja en ook boos dat hij niet meer de energie had die hij toch wenste te hebben om te kunnen doen. Hij was een heel autonoom levend iemand. En dat word je zeker in de eerste tijd na zo'n hartinfarct, word je dat aan alle kanten afgenomen.
Maar het is eigenlijk precies wat jij daarnet zei, dat jij dat soort dingen niet persoonlijk neemt. Dat nam hij dus wel persoonlijk. Hij was daar boos over.
Ja, maar ik heb het ook makkelijker. Hè? Ik heb geen hartinfarct.
Absoluut. Maar toch even in theorie.
Hij was daar boos over. Ja. Hij was daar absoluut boos voor. Hij voelde zich tekort gedaan door zichzelf, door zijn lichaam. Ja, absoluut. Ja.
Ja, en door zichzelf en door zijn lichaam zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Want hij zou natuurlijk kunnen zeggen, hij rookte veel. En hij dronk ook. Dus dan kan je ook zeggen, je hebt het jezelf aangedaan. Voelde hij dat ook zo?
Deels. Maar hij vond ook dat hij iemand was die nog vol in het leven stond. En dat het niet bij elkaar paste. En de binnen- en de buitenkant kwamen niet meer overeen. En dat gedeelte snap ik er wel aan. Dat ook
de
heel
binnenkant,
lastig is.
Een levenslustige man, nog vol plannen en ideeën. Ja. En zin om te schrijven en te leven. En de buitenkant, een lichaam dat het aan het opgeven is.
Ja, en wat gewoon om 7 uur eigenlijk naar bed wil. En dat was natuurlijk niet iets wat daarvoor heel erg op de planning stond. En ja, dat was moeilijk met elkaar te verenigen. En vooral ook omdat hij in het begin, toen hij nog heel erg aan het revalideren was, daar niet meteen de beloning voor kreeg. Kijk, wij zagen, zijn zoon en ik, wij zagen hoe verschrikkelijk hij eraan toe was geweest op die intensive care. En wij zagen dat het inmiddels 1000 keer beter ging. Maar voor hem was iedere dag er een die uit beperkingen bestond.
Jullie zagen elke dag als een cadeau wat hem alsnog gegeven was. En hij
ja,
zag, en
wij zagen
en hij
ook echt de vooruitgang. Mijn hele huis komt nu in beeld.
Ja, het fascinerend. Ja, voor mensen die niet naar de webcam kijken en die niet mij zijn, want ik kijk op de grote scherm. De camera wordt nu een meter naar achter geplaatst.
Ja.
Waardoor we je oergezellige kamer ook zien, vrouwtje.
Ja, met allemaal dozen die er normaal niet staan.
Met allemaal wat zijn dat dan voor dozen?
Nou ja, dit hier is een stellage die ik had gebouwd om alles op te zetten.
Ja.
Dit is een doos van jullie uit Hilversum.
Ja.
Nou ja. Ja. Nou, het valt misschien wel mee.
Het valt qua dozen valt het reuze mee. Verder zie ik een hele gezellige plant voor het raam staan. Ik zie nu dat je op de begaande grond woont, geloof ik.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Vinden de radiomensen dit ook allemaal boeiend?
Nou, kan me eigenlijk helemaal niet schelen.
Oh, okay.
Ja, ik bedoel, we zitten er ook een klein beetje voor mij, toch?
Ja,
nee,
dat
maar
is waar.
Dit is radio anno nu, vrouwtje. We leven in een vreemde tijd. Wat had Frank hiervan gevonden van deze tijd? Denk je daar wel eens
die
aan?
Die had hier heel gulzig over geschreven. Ja, ik denk hier vaak aan. Die had zich daar elke dag aan gewijd, denk ik, met schrijven.
Ja?
Ik heb wel al een paar keer gedacht, het is wel fijn dat, dat we dit niet mee hoeven maken met een Frank die al een hartpatiënt is.
Ja, hij was natuurlijk de risicogroep par excellence geweest.
Ja.
Ja.
Ja, en niet aan regeltjes te binden. Dus dat zou echt wel een dingetje zijn geworden.
Ja, precies. Dus hij was op twee manieren was hij in de problemen gekomen. A, dat het heel gevaarlijk voor hem was geweest om dat virus te krijgen. En ten tweede, dat hij heel weigerachtig was om zich door de premier te laten vertellen of hij in huis mocht blijven of niet. Wie die allemaal mocht zien en of hij mensen een hand mocht geven of niet.
Ja.
Denk je dat
absoluut.
Hij er obstinaat en dat hij er opstandig van was geworden?
Ja, zeker.
Ja?
Ja, ja, ja absoluut. Ja.
Was dat misschien ook de opstandigheid die hij had, dat hij zo beperkt was in zijn handelen toen hij eenmaal dat hartinfarct had gehad en op de IC had gelegen?
Ja, hij vond het heel moeilijk om te accepteren dat dit echt over hem ging.
Ja.
Hij lag op een gegeven moment op de intensive care. Moest ik dichtbij komen en ging die zogenaamd fluisteren. Hij fluisterde altijd ongelooflijk hard. dat kreeg
ook
ik er niet uit.
Ook opstandigheid of niet?
Ja.
Ja. Zodat
je
andere
moet
mensen
weghalen.
Ja.
Er ligt hier naast me iemand die ligt dood te gaan. Godverdomme, ze gaan hier dood. Ik moet hier weg. Nou, zo.
Ja.
En zij observeerde wel de situatie, maar kon zichzelf er niet
in
sluitend
plaatsen.
In plaatsen.
Nee.
Nee, ook niet als het aan de hand was.
Hey, en vrouwtje, moest jij hier, want je zegt die eerste gedichten in de bundel heb je geschreven toen hij nog leefde, toen deze situatie aan de hand was. Jij moest hierover schrijven?
Ja, ik moet sowieso over veel dingen schrijven om ze vast te leggen.
Mm-hmm.
Dit was een hele hectische periode. Die eerste periode al, dat hij ziek werd. En ik wilde ook dingen simpelweg opschrijven, zodat ik ze zelf niet zou vergeten. En uit de 1000 dingen die je opschrijft, komen er dan 2 of 3... alsmaar terug en naar boven, waarvan je merkt, oh, hier ben ik misschien iets aan het maken wat meer is dan een journaal.
Hm.
Hier ben ik misschien een gedicht aan het schrijven.
Ja, hoe wordt een gedicht geboren bij jou?
Als het zich opdringerig in mijn hoofd begint af te spelen.
Dus
dat ik er last van krijg.
Het is bij jou niet gaan zitten en wachten tot er een gedicht komt. Het gedicht boort zich een weg naar de oppervlakte vanuit je diepste wezen.
Ja, ik ben niet iemand die zoekt.
Nee, het komt.
Ja.
Heb je dat? Wanneer is dat begonnen bij jou?
Ik denk al toen ik op de middelbare school begon met over bandjes schrijven. Dat er dan in dat geval muziek was. Waarbij ik de noodzaak voelde om daar meer over te weten en meer over te kunnen vertellen aan anderen. En dan ging ik dat doen. Punt.
Dan ging je gewoon. Dus er was muziek, er was een bandje wat je goed vond. En, daar moest jij over schrijven.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, en is dat dan vertellen aan anderen of is dat eigenlijk ook vertellen aan jezelf?
Het is allebei.
Ja.
Het is tijdens het werkproces vooral vertellen aan mezelf.
Ja.
En in de laatste fase uiteraard vertellen aan anderen. Want anders kan je het net zo goed in la leggen.
Ja. Je wil het ook de wereld inbrengen. Maar het is misschien in eerste instantie ook gewoon begrijpen wat er aan de hand is.
Ja, dat is het bij mij heel vaak.
Ja.
En zeker bij de gedichten.
Ja. Ja. Muziek is natuurlijk typisch zoiets wat ook heel veel emoties oproept en tegelijkertijd onbegrijpelijk is. Tenminste voor mij. Ik geloof dat jij muzikoloog bent, hè, vrouwtje, of niet?
Ik heb muziekwetenschap gedaan.
Muziekwetenschap gestudeerd. Maar dan begrijp je er nog steeds niet.
Ik schrijf nu geloof ik 30 jaar over muziek.
Ja.
Ja, sinds mijn 14 of mijn 15. En ik snap er nog steeds helemaal niets van
wat het nou doet, hè?
En
of hoe
ik
dat komt.
Ik zou zo graag willen vatten hoe je dat maakt. hoe dat ontstaat.
Ja.
En dat kan ik nog steeds niet.
Ook wel goed dat niet zo
geheim.
Is, hè?
Ja,
dat is het grote geheim. En daarom is het ook zo'n verrukkelijke kunstvorm. Dat die helemaal naast al het rationele bestaat.
Ja.
Maar goed, dus eigenlijk ook om die muziek te begrijpen... boorden die teksten zich al naar buiten bij jou.
Ja, eigenlijk wel.
En waren dat ook al gedichten of waren dat...
Nee, helemaal niet.
Dat waren gewoon...
Ik ben heel laat pas gedichten gaan schrijven.
Hoe kwam dat dan?
Omdat het zich opdrong.
Wanneer begon dit? Waarom begon zich dat op te dringen?
Ik denk dat het zo 2001 was of zo, zoiets. Ik merkte dat de vormen waarin ik op dat moment schreef... dus journalistiek, columns, korte verhalen... dat die niet toereikend waren voor wat ik ook wilde opschrijven.
En wat er in jou gebeurde?
Dat er een andere taal voor nodig was en een andere vorm voor nodig was. En zo zijn de gedichten geboren.
Ja, als vanzelf.
Ja, eigenlijk wel.
Had je ook niet eens een groot voorbeeld of zo? Er was niet iemand die je veel las en dat je toen dacht... oh, dat ga ik ook doen.
Nee, ik ging al wel veel met schrijvende mensen om. Ik organiseerde ook al jaren allerlei avonden. Waaronder met Ingmar Heidsen, met wie ik nog steeds heel veel werk. Dus het was niet zo dat het mij helemaal vreemd was.
Nee.
Dat niet.
Maar het was iets wat echt uit jezelf kwam.
Ja,
wat moest.
Voorbeelden heb ik later pas gekregen. Ja. Ja.
Hey, een vrouwtje, is het uit te leggen voor jou wat je in een gedicht kwijt kan, wat je in een gewone tekst of een verhaal of een roman, die heb je ook geschreven, of in journalistiek werk, niet kwijt kan?
Het is de allercompactste vorm om iets te zeggen. En dat geeft je de ruimte om het heel klein en heel groot tegelijk te laten zijn. Ik ben nu heel zweverig aan het praten.
Ja, maar toch begrijp ik wel wat je bedoelt, geloof ik.
Je hoeft niet het hele verhaal te vertellen. Je mag het door een hele kleine observatie laten bestaan. En... of door een kleine vraag. Of en wat ik ook merk is doordat je dat doet, is het voor mensen die ervoor openstaan, lijkt het de meest toegankelijke vorm te zijn als lezer om je eigen verhaal daaraan te plakken. In een roman zie je noodzakelijkwijs toch het hele verhaal voor je. Met alle personages en achtergronden enzovoort. En bij een gedicht, daar heb ik vanaf het begin bij gemerkt... dat als mensen het horen of lezen... niet alle mensen en niet alle gedichten uiteraard... maar dat het altijd gebeurt dat mensen naar me toe komen... en zeggen, dit gaat over mij.
Ja.
En dan vertellen ze mij iets waarvan ik denk, goh... Daar heb ik het echt helemaal niet over gehad. Maar dat geeft dus niet.
Juist omdat niet alles is ingevuld, kunnen mensen er veel in lezen. Wil je iets voorlezen, vrouwtje?
En hun versie is net zo waardevol als de mijne, denk ik.
Absoluut. Juist.
Ik wil best iets voorlezen.
Wil je iets uit je bundel Lijfrente? Oversta ik? Of je had ook nog een gedicht net geschreven over de corona?
Misschien... Ja. Ik doe mee met iedereen.
Ja. Maar laten we eerst even, dan doen we die corona, bewaren we voor later als cliffhanger, voor in het tweede deel.
Ja.
Je wilde het gedicht Wolven, geloof ik, voorlezen.
Nou, als ik heel eerlijk ben, jij wilde het gedicht Wolven volgens de mail. Maar
dat
ik
is
heb
dan
er
heen en weer,
tegen.
Want ik had weer op de mail gekregen dat jij het gedicht Wolven wilde.
Okay. Iedereen wil het gedicht Wolven
horen. Er is een soort spookmail-correspondentie waardoor wij allebei dachten van elkaar dat we het gedicht Wolven...
Ja.
Nou ja, het is een prachtig gedicht, vrouwtje. Dus laten we niet doen alsof het gedicht Wolven er niet toe doet of zo.
Het is momenteel ook het gedicht waar voor mij het meeste hele bundel in zit.
Nou,
hele
zie
verhaal.
Je wel. Precies.
Dus
daar zijn we
klopt.
Al.
Wolven. Had er maar iemand geroepen dat de wolven kwamen. Hij bijvoorbeeld, klagend dat de trappen hem zo lastig vielen. Dat de avonden steeds langer werden, dat vroeger alles beter was. Soms volstaat een loos alarm. ik had kunnen wijzen op de pootafdrukken naast zijn voetstappen. In plaats daarvan maande ik hem door te lopen vanwege de trein die echt niet wacht. Had maar iemand het huilen in zijn borst gehoord, de juiste les getrokken uit zijn gele ogen, geroepen.
Ja, nu kan ik niet anders dan een betekenisvolle stilte laten vallen. Wat een tragisch gedicht, hè, vrouwtje?
Ja, eigenlijk wel.
Ja. Ja, dat is echt heel verdrietig.
Ja.
Ja, en ook een beetje wanhopig. Ik interviewde ooit Jan Wolkers en die zei over verdriet wat je hebt gehad. En als je dat dan daar iets over schrijft, of verdriet wat je hebt en dat jij iets over schrijft. Zei, ja, mensen zeggen je schrijft het van je af. Maar ik vind juist, je schrijft het naar je toe.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Waarom maar dat is ook het goede eraan. Dat heeft weer te maken met waar we het net ook over hadden. Over dingen proberen te begrijpen. En het kunnen vatten van wat er aan de hand is, is meestal toch wel een bijdrage, vind ik.
Ja. Het wordt dan misschien nog wel meer onderdeel van jezelf als je het begrijpt. Ja. Maar tegelijkertijd een behapbaarder onderdeel.
Ja.
Dan als het als een grote misvormde klont maar een beetje voor je ligt.
Ja. Ja. Ja, dit gedicht gaat heel erg over een volgens mij wel bekend onder de mensen syndroom van wat als. Wat als ik nou dit en als ik nou dat. Als
ik
nou
op tijd was geweest, als ik eerder had aangebeld.
Ja, en er is natuurlijk altijd een wat als.
Ja.
En er is altijd iemand die roept dat de wolven komen als ze hem niet komen. En andersom. En dat kunnen we allemaal niet controleren. En dat is ook weer tragisch. Maar ook niet.
Heb je jezelf veel met die wat-als-vraag gekweld?
Jawel, ja. Het is nu net 2 jaar geleden dat Frank overleed. En ik was de...
Wat was de datum?
16 maart. En in de weken daarnaartoe, terwijl ik... Rationeel heb ik ook niks natuurlijk met betekenisvolle datums. Want het is onzin. Het is niet de ene dag erger dat hij dood is dan de andere. Maar in de weken daarnaartoe was ik toch weer die laatste weken heel erg aan het beleven van zijn leven. Waarin hij veel te druk was. Hij was eigenlijk een beetje aan het doen alsof hij geen hartpatiënt was.
Hm.
En daar heb ik wel heel erg wat als gevoelens bij. Ja. Van wat als ik wel met hem was meegegaan die 2 dagen dat hij naar Schotland moest. Wat veel te zwaar voor hem was. En wat als ik dit en wat als ik dat. Of als ik hem had verboden om dit of dat te doen.
Ja.
Tegelijkertijd zie ik ook heel erg duidelijk in dat... dat er dan ook een dan was geweest. Was als dan. Nou, dan was het een maand later gebeurd. Want
en dan
het
had
was die... echt aan de hand namelijk.
Het was min of meer onafwendbaar.
Ja. Ja.
En hij had het misschien ook helemaal niet geaccepteerd van jou... als jij hem had verboden om naar Schotland te gaan. Of zijn pakje sigaretten in het water had gegooid. Of zijn check. Of weet ik veel.
Officieel wist ik dan niet dat hij stiekem rookte.
Oh, hij rookte maar... zogenaamd niet meer op het laatst.
Ja.
Ja.
Ja. Maar dat was voor niemand van ons een leven geweest.
Nee.
Dus, het is heel menselijk om je dat toch de hele tijd af te vragen.
Absoluut.
Ik sluit ook niet uit dat het volgend jaar om deze tijd weer zo is.
Ja.
En gek
ook inderdaad hoe menselijk het is dat zich dan juist rond zo'n datum afspeelt. Hè?
Ja.
Dat je dan toch iets symbolisch moet hebben om het dan weer extra doorvoelen.
Ja, het begon ermee dat ik kikkervisjes zag in de vijver van mijn oudste vriendin. En die kikkervisjes die waren er toen ook 2 jaar geleden. En daar open ik ook de bundel mee trouwens.
Daar begint het
met die kikkervisjes. Maar en nu was ik daar en ik had er eigenlijk helemaal niet op gerekend. Ik zat daar in de kamer, ik zei, hebben jullie eigenlijk weer kikkervisjes? Ze zeggen, ik weet het niet. Ze waren nog niet eens wezen kijken bij de vijver. Ik zou daar dus echt stalken de hele dag. Maar goed, en die hele vijver lag natuurlijk vol. En vanaf dat moment
kwamen
die weken weer terug.
Kwam dat weer over je heen?
Ja,
ja,
absoluut.
Inclusief de kwellende vragen.
Ja.
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 Was je eigenlijk actief bang in die tijd dat hij dat tussen dat hartinfarct en zo overlijden? Was je actief
zeker.
Bang? Ja?
Ja, zeker. Ja. Mijn, Frank zijn zoon en ik hadden ook de gewoonte als we elkaar opbelden om als eerste heel erg snel te zeggen, er is niks aan de hand hoor. Niet eens onze
ja,
naam,
precies.
Maar gewoon...
Geen paniek.
Er is echt niks.
Ja.
Ik bel zomaar. Oké. Dat deden we natuurlijk niet voor niks.
Nee.
Nee, het was er de hele tijd. Ik heb hem ook best wel vaak gevraagd, hoor. Of hij zelf niet bang was. Maar hij was niet bang.
En zei hij dat, voordeel... dat of was dat ook zo?
Ja, ik denk dat het wel zo was. Ja. Ik denk dat hij zich redelijk bewust was... van dat het eindig was. Niet van hoe snel dat zou zijn. Maar ik heb niet de indruk dat hij er bang voor was. Nee. Nee.
Was hij een onangstig iemand?
Goeie vraag. Ja, angstig voor andere dingen dan veel mensen. Hij kon totaal in paniek zijn als hij moest reizen, bijvoorbeeld. Ook als dat gewoon in Nederland was.
Dus hij moest voorlezen in Putten?
Ja.
En dan belde hij mij uit Putten.
En, ja, ik weet niet waar ik ben. En dan moest ik zeggen, wat zie je? En dan ging ik ondertussen Google Maps aanzetten. En dan leidde ik hem weer dat centrum in of zo.
Ja,
ja.
Of
dat
naar
is heel
station.
Vaak gebeurd. Ja, ja. Over dat soort dingen... Die kon hij heel slecht overzien. En blijkbaar wende die daar van zichzelf ook niet aan. Dus dat bleef een paniek.
Maar dat is dan meer een soort plotselinge radeloosheid... dan ja. een diepe angst zoals mensen die voor de dood hebben bijvoorbeeld.
Ja. Ja, ja. Ja. Ja, en het is weer een jezelf niet kunnen plaatsen in de situatie, in de realiteit. Namelijk van Putten.
Ja, en daar ook ja. een soort van tegen in verzet komen...
Ja,
dat je in
ja,
Putten
absoluut.
Bent en dat je daar even de weg moet vragen.
Ja.
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 Wat
dat
een man.
Beter
vrouw,
je
ja?
meisje kunt bellen.
Ja. Sowieso altijd beter je meisje bellen. Is meestal voor de goede dingen in het leven. Of voor de meeste ja. dingen in het leven de goede oplossing. Vrouwtje, we praten zo meteen verder over je man. Ja. En over lijfrente. En over wat er verder ter tafel komt.
NPO.
8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Veel politieke partijen zien het nut wel in van een app die signaleert of iemand in de buurt is geweest van een met corona besmet persoon. Mits de privacy is gewaarborgd. Het bleek tijdens het Kamerdebat over de coronacrisis. Minister De Jonge zei dat het de bedoeling is dat de app anoniem blijft en dat de gegevens niet worden gedeeld met anderen, bijvoorbeeld de overheid. Hij hoopt dat het gebruik van de app vrijwillig kan blijven. Dan moet 60% van de bevolking eraan meedoen om betrouwbare gegevens te krijgen. De bedoeling van de app is het onderzoek te vervangen van de GGD. Die bekijkt nu welke contacten een besmet persoon heeft gehad. Het Verenigd Koninkrijk heeft voor het eerst meer nieuwe coronadoden dan Spanje of Italië. In de afgelopen 24 uur zijn 938 mensen overleden. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de coronacrisis. Het totaal aantal doden in het Verenigd Koninkrijk is bijna 7100. Opnieuw zijn vandaag celstraffen opgelegd voor dreigen met corona aan 5 mensen. De straffen variëren van 3 weken cel voor een man van 52... die in Eindhoven een supermarktmedewerker in het gezicht hoestte... tot 8 weken voor een man van 34 uit Wanrooij, ook in Brabant. Hij werd door agenten na een achtervolging opgepakt... en bespuugde toen de agenten en hij riep corona. En in Zwolle zijn gisteravond 5 mensen opgepakt in een drugsonderzoek. De politie vond in doorzochte panden harddrugs, een groot geldbedrag, vuurwerk en een vuurwapen. De burgemeester van Zwolle en de politie maken zich al lange tijd zorgen over criminaliteit in de stad. Sinds eind vorig jaar was er een aantal schietincidenten en ook gingen explosieven af, onder meer bij een café in Zwolle. Het weer. Vannacht temperatuur van 3 graden in het noordoosten tot 12 in het zuiden. Morgen weer zon, iets meer bewolking, iets meer wind. En dan wordt het 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
Kunststof.
Ja, met Vrouwtje Tuinman. Ik zit in de studio in Hilversum tussen allemaal perspex schotten. Vrouwtje zit in haar gezellige woonkamer in Utrecht. Voor de kamerplant. Ik zie haar op een groot scherm. Ze is ook, als u naar de Radio 1 website of naar de app gaat, kunt u haar ook zien. Want Vrouwtje, je hebt longontsteking gehad, dus je mag niet onder de mensen.
Dat had je ook gezien.
Ja.
Niet echt, nee. Ik heb een kuur gehad en daardoor ben ik nu extra, hoe noem je dat? Vatbaar?
Ja.
Voor alles.
Ja.
Dus ik hou me netjes aan.
Heb je ook echt al een tijd niemand gezien in levende lijven? Of?
Nou, jullie technicus is hier net 4 keer binnen geweest. Dus 1 minuut geleden nog. Dus.
Ja.
Maar dat is wel.
De brom op de lijn is overigens weg. Dus de technicus heeft wel goed werk gedaan.
Nee.
Ik bedoel, als jullie allebei met corona besmet raken, is het wel ergens goed voor geweest.
Oké. Nou ja, maar zo dicht ben ik lang niet bij iemand gekomen.
Mis je het, vrouwtje?
Nee, niet zo heel erg, moet ik eerlijk zeggen. Ik had me heel erg voorgenomen dit jaar om een soort sabbatical te hebben van pakweg eind januari tot eind oktober. Om te kunnen gaan lezen en nadenken en tuinieren. En misschien weer eens tot een boek te komen wat niet over de dood gaat. Dus ik kom eigenlijk vanuit een vrij luxe situatie die coronacrisis in. Ik wilde al stilte. En ik wilde al niet heel erg veel werk. Dus
er is
ik
eigenlijk
word nu
een soort
mijn wenken bediend op een hele verkeerde manier.
Ja, precies. Op een manier die je liever niet zou wensen natuurlijk.
Ja.
Maar die toevallig in jouw leven uitkomt.
Ja.
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 Hey,
ja.
En je zegt een keer een boek te schrijven dat niet over de dood gaat.
Ja.
De dood is een is een dingetje in jouw in ieders leven. Maar ook in jouw leven en in je werk ook.
Ja, absoluut. Ja. En ik had me eigenlijk een paar jaar geleden, voorgenomen is een groot woord, maar ik keek er erg naar uit om eens een totaal ander boek te schrijven. En ik was daar ook al aan begonnen. En toen gebeurde er van alles waar we het net over hadden.
Dringt die dood zich steeds aan jou op? Ook op momenten dat je dat,
mij dan aan een ander, denk ik. Maar netto zullen we toch allemaal ongeveer gelijk uitkomen.
Netto komen we gelijk uit. Netto krijgen we sowieso allemaal de grote klap op het einde.
Juist.
Ja. Dus dan is de rekening voor iedereen vereffend.
Ja.
Ja. Nee, maar je hebt ooit een hele goede vriend verloren aan een auto-ongeluk.
Ja.
Daar heb je mooi werk over gemaakt. Je hebt een roman geschreven waar de dood een belangrijke rol in speelt. Je hebt nu deze dichtbundel. Leren al die dingen jou iets over de dood? Al dat werk wat je daarover hebt gemaakt?
Dat het iedere keer weer anders is. En dat rouw iedere keer weer anders is.
Vertel eens, hoezo is rouw iedere keer anders?
Nou, bij sommige aspecten van ziekte, ziekenhuizen, intensive care enzovoort, denk je op een gegeven moment, oh ja, dit herken ik. Ik weet nog dat Frank in coma lag. En toen gingen ze op een gegeven moment van alles uitleggen over wat er aan de hand was. Ik heb ze dat ook gewoon netjes laten vertellen. Maar bij al die dingen was ik aan het afvinken in mijn hoofd. Dat was namelijk exact wat er was gebeurd bij mijn beste vriend. En dan denk je, oh ja, dit is dus weer hetzelfde. Maar vervolgens ging het allemaal
heel erg
anders.
Jouw beste vriend had een auto-ongeluk gekregen. Samen
en
met zijn vriendin.
En was toen in coma gebracht.
En is toen ook op de intensive care in coma gebracht. Ja.
Ja, om zijn hersenschade te beperken. Wat niet gelukt is. Maar dus ik was ze allemaal aan het afvinken in mijn hoofd. Van, oh ja, dit is nu weer en dat. En dan krijg je daarna dat. En dat ging ook wel zo. Maar vervolgens liep het heel anders en was alle communicatie er rondomheen heel anders en de gevoelens heel anders. En ja, er is niet één recept voor. En
dood
zijn net mensen eigenlijk. Ze verschillen allemaal.
Ja. Ja. En rouw is ook net zoals mensen. Totaal in elk facet weer verschillend en anders.
Ja.
Kan je erop voorbereiden?
Nee. Nee, vind ik niet. Vind ik absoluut niet. Nee. En nu ga ik mezelf tegenspreken.
Heel graag.
Want ik heb wel degelijk het idee dat Frank zijn zoon en ik ons hebben voorbereid in die periode dat hij ziek werd. Dat we hebben geoefend voor het echte werk. Wat dan 10 maanden later was. Dus ja,
hoe
daarin
deden
spreek
dat
ik mezelf
dan?
Tegen.
Nou, ja, het
dat
kan
deden
ook zijn
wij
dat
niet
je,
bewust.
Het kan ook zijn dat je jezelf voorbereidt en dat het vervolgens toch niet gewerkt blijkt te hebben. Dus dat je je niet kan voorbereiden uiteindelijk. Hoe erg je best ook doet.
Ja.
Maar hoe probeerden jullie dat dan in die 10 maanden
Nou, ik denk
daarvoor?
Niet dat we dat bewust probeerden. Maar ik merkte, zeg maar, de tweede ronde. Dus toen Frank echt overleed, merkte ik dat we gewapender waren dan toen hij ziek werd. Dat we die periode was zo traumatisch. Dat daar eigenlijk al niet meer iets overheen kon, zeg maar. Waardoor we accepterender waren. Dat klinkt heel gek. Maar dat werkte wel heel goed. Want daardoor hebben we het heel intens kunnen beleven. Het afscheid van hem nemen. Ook het fysieke afscheid nemen. Waar ik ook over schrijf in die bundel. En dat had misschien niet gekund als de schrik er nog was geweest van wat overkomt ons nu.
Ja, dan ben je zo gechoqueerd waarschijnlijk.
Ja.
Als iemand helemaal uit het niks overlijdt, dat je niet eens aan een soort subtielere gevoelens toekomt.
Ja.
Dan wordt alles overheerst door die klap.
Ja. Nu hebben we dat heel bewust meegemaakt allemaal.
Ja.
En dat is ook wel toch een geschenk.
Kan ik me voorstellen.
Ja.
Dat is denk ik ook wat iedereen zich afvraagt. Wat zou je liever willen? Doodgaan. Dat vraagt iedereen zich wel eens af, denk ik. Doodgaan in één klap onder een bus komen. Of naar een ziekbed. Waarbij dat ziekbed natuurlijk onprettig is. Maar waarbij je ook de kans hebt om een soort iets af te sluiten.
Ja.
Ja.
Ja. En dat je omgeving erin kan groeien.
Ja. En wat bedoel je met fysiek afscheid nemen?
Echt naar hem kijken toen hij overleden was. Ik heb hem ook met zijn zoon aangekleed samen. Wat heel bijzonder was. We hebben zijn kist 2 keer dicht gedaan. De eerste keer was het toch te vroeg. Toen hebben we hem weer opengemaakt. Dat soort.
Hoe ging dat
dingen.
Dan? Je had hem dichtgemaakt en toen dachten jullie, nee, we willen toch nog even kijken.
Boris wilde dat heel graag en dat zag ik aan hem. En toen hebben we hem weer opengeschroefd en daarna was een van de schroeven dol. Dus we hebben de kist enigszins met een losse deksel aangeleverd. Maar goed, dat merkt verder niemand.
Nee.
Als je hem gewoon netjes recht houdt.
Ja, maar jullie hebben jezelf heel erg de kans gegeven om zijn lichaam, zijn dode lichaam, ook nog heel erg goed op je eigen netvlies te branden.
Ja.
En dat te doorvoelen.
Ja, ja.
En kan je je vervolgens voorbereiden op het verdriet wat er daarna komt?
Dat weet ik niet. Ik weet ook niet of dat hoeft. Of je daar voor hoeft te bereiden. Dat gebeurt wel. En ook dat doet iedereen weer heel anders.
Dat moet je laten komen.
Ja, ja.
En die gedichten, hè? Die bleven zich aan je opdringen in die periode.
Ja, ja. Niet onmiddellijk hoor, maar wel na een aantal weken begon dat toch al wel. Omdat ik dingen wilde blijven onthouden. En omdat ik aspecten aan het gebeuren ontdekte waarvan ik dacht, ja, dat vind ik wel heel interessant om over te schrijven.
Noem eens één voorbeeld.
In al mijn werk speelt communicatie en het spraaklopen daarvan altijd wel een vrij grote rol. En ik ben altijd gefascineerd door ambtelijke communicatie en dingen op schrift die net iets anders doen dan ze eigenlijk zouden beogen.
Je had er ook nog over getwijfeld om de bundel nabestaande loket te noemen, toch?
Een nabestaande desk, ja.
Oh, nabestaande desk, sorry. Ja.
Omdat het zo absurdistisch is wat je allemaal aan de telefoon meemaakt.
Ja.
Voor alle partijen, ook voor de personen aan die nabestaande desk, is het heel absurd. Maar ook die condoleancekaarten die je allemaal krijgt, die ontzettend lief zijn. Maar dat, ik ben dan dus wel iemand die al die voorgedrukte regels ook ziet op die kaarten. En die dat naast elkaar gaat leggen in haar hoofd. En dan gebeurt er iets mee.
Ja.
En dan vind ik dat toch onmiddellijk ook wel...
Vind je een gedicht?
Ondanks alles vind ik dat dan heerlijk om daarover te schrijven.
Ja, en, want het is grappig en verdrietig tegelijkertijd.
Ja.
En het geeft ook weer hoe onmogelijk de menselijke communicatie is.
Juist, En hoe banaal alles is en hoe beperkt wij alles met elkaar zijn.
En toch,
hoe goed
vrouwtje,
we het ook bedoelen.
Dat is heel interessant wat je nu zegt in deze tijd. Omdat ik een van de hele grote verdrietige dingen van deze tijd vind, is het idee dat mensen doodgaan en niet een goede begrafenis kunnen krijgen.
Ja.
Terwijl ik weet hoe klunzig Nederlandse begrafenissen vaak zijn en hoe lastig iedereen hier met zijn emotie omgaat en hoe formeel op een onhandige manier het vaak is. En toch denk je van dat heeft zo'n mensenleven. Heeft dat gewoon verdiend om op die manier uitgeluid te worden?
Ja, klopt.
En dat is eigenlijk met die kaarten die jij dan kreeg ook. Ze zijn onhandig aan de ene kant en tegelijkertijd het moet ook of zo, hè?
Ja, ik had ze ook niet willen missen, hoor.
Nee.
Absoluut niet. En ik heb daar ook wel veel over nagedacht de laatste weken. Van hoe moet dat nou met die arme mensen? Er zijn ook wel verre bekenden van mij al overleden. En dat er dan een hele uitgeklede uitvaart was. En waarvan ik dan hoop dat ze hem heel goed hebben gedocumenteerd voor de mensen die het nog willen zien, meemaken.
Ja.
En ook reëel maken daarmee in hun hoofd. Want dat is vaak wat toch wel nodig is, denk ik, voor mensen.
Ja.
Dat het echt gebeurd is. En hopelijk krijgen we dan op een gegeven moment allemaal toch een herkansing.
Ja.
Om wel bij elkaar te komen.
Ja, maar ja, toch is de prik er dan een beetje uit van zo'n begrafenis. Ja, weet je, het moet gewoon in dat verdriet gebeuren.
Ja, maar is dat ik weet het niet. Dat weet ik niet, hoor, wat je nu zegt. Want ik herinner me nog, toen Frank overleed op zijn uitvaart. Ik weet niet hoeveel mensen er waren, 300 of 400 of zo. Was echt gigantisch.
Ja.
Het
was prachtig, hè, begrijp ik.
Ja,
ja,
volgens mij wel.
Ja.
Maar ik realiseerde me toen wel al meteen van, goh, voor een heleboel van deze mensen is Frank alleen vandaag dood. Omdat ze nu naar die uitvaart zijn. Dat geeft niet, hoor. Dat is gewoon hoe het leven is.
En morgen is het weer fluitend de volgende dag in.
Ja, en nu met die mensen die zonder hun geliefde vanwege corona worden weggebracht. Kunnen we daar misschien toch ook iets over oppikken? Dat het niet alleen die ene dag is.
Nee, dat is waar.
Dat zit ook weer zit ik heel erg in de zalvende hoek ineens.
Ja, een beetje zalven is ook nooit kwaad. Maar daar zit dan ook wel weer een mooie symbolische waarde in. Vrouwtje, wil je het gedicht Condoleancekaarten voorlezen? Heb je de bundel bij de hand? Pagina 28 staat hij.
Oh, dank je.
Heel graag gedaan.
Condoleancekaarten. Ik heb de meeste enveloppen opengemaakt. Overwogen met de kaarten te kwartetten. Mag ik van jou, van de paardenbloempluizen, die paarse, waar bijna niks meer aan zit? Dan wil ik van jou, van de leliën, de waterlelie, voorbij mijn daglelie en mijn trompet. Er zijn bruggen over alle handen wateren, zonsop- en ondergangen en plaatjes die iets onduidelijks bedoelen. Het wenen van de jaren 20, twee meisjes op het strand, pandaberen en konijnen, nooit tegelijk, een half geverfde schuur. What's he building in there? Zou jij hebben gevraagd. Sommigen namen per ongeluk een stralend blije zegel. Er zijn ook 4 berichten van de posterijen zelf die klagen dat er, oeps, te weinig is geplakt. Of ik even kan bijbetalen. Alsof ik heb gevraagd om al die bossen zonder blaadjes, alle voorgedrukte letters. Zoveel wat we voelen, zo weinig wat we kunnen zeggen.
Ja. Het is grappig en schitterend tegelijk. Zullen we even naar Raymond van het Groenewoud luisteren, vrouwtje?
Ja.
Naar twee meisjes?
Oh. Nee, doe maar.
Ja.
Ik kondigde ze al aan eigenlijk.
Daarom.
Twee meisjes op het strand. Ze lezen modebladen. Ze kijken in het rond. Ze dromen van een prins. Ze zoeken in hun tas. Ze wijzen naar de foto's. Ze schudden met hun haar. Ze praten met een vriend. Twee meisjes op een bank. Gedragen door de golven, het branden van de zon. De wijzers houden op, de dag brengt ouderdom. De nacht brengt vreemde uren, het deken is zo zwaar. Een bladzijde slaat om.
Mooie vrouwtje.
Ja. Ik kan wel ophouden met schrijven, dacht ik.
Ja, als je zo gaat beginnen, hadden we bij Shakespeare al kunnen ophouden met schrijven allemaal.
Ja, dat is waar.
Of
ik
nog eerder.
Het is zo'n zeldzaam, ontroerend lied.
Het is zo schitterend.
Ja. Ja. Daarom wilde ik hem ook per se quoten in de bundel.
Met de twee meisjes.
Ja. Ja.
Frank ook van dit liedje, vrouwtje?
Ja, heel erg. Sowieso heel erg van Raymond van het Groenewoud. Maar, ja.
Luisterden jullie veel naar muziek samen?
Ja. Zeker de eerste jaren dat wij samen waren. Toen we nog heel veel 's nachts ook opbleven. En dan erg veel cd's draaiden.
Opgejaagd door de liefde?
Opgejaagd door de liefde en... Ik had toen ook nog niet zo erg het slaapprobleem wat ik later kreeg. Dus ik mocht nog prikkels voor mezelf.
Dus je was nog roekelozer met slaap en nachten ging je om.
Ja. Ja. Dus ontzettend veel tot 4 uur 's nachts muziek gedraaid, ja. Ja.
En hoe ging dat dan? Om de beurt een liedje of om de beurt een cd?
Om de beurt een cd. Het waren altijd wel hele cd's. Ja.
Jeetje.
Het moest als gezamd kunstwerk worden
Moest het geconsumeerd worden?
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En weet je nog wat het eerste is wat hij voor jou draaide?
Dat zal ongetwijfeld iets van hemzelf zijn geweest.
Zo was hij dan ook wel weer.
Zo was hij dan ook wel weer, ja. Ja, iets van de Willem Kloos groep. Dat denk ik wel. Ik kreeg ook gebrande cd'tjes van hem in het begin. Ja. Maar ik heb het nooit heel erg prettig gevonden om naar zijn muziek te luisteren.
Oh, leuk. Sympathiek. Ja. Zei je dat ook tegen hem?
Ja hoor, dat wist hij wel.
Dat wist hij wel.
Ja,
maar dat weerhield hem er niet van om toch weer steeds met de Willem Kloos groep op de proppen te komen.
Nee, absoluut niet. Nee.
Hoe vind je het nou dat die bundel er is? Dat het leven zo gelopen is als het is? Dat je die prijs hebt gewonnen?
Oh, dat zijn verschillende dingen.
Ja, het zijn ook verschillende dingen. En toch, ja, dat ding. Ik denk, je hebt die bundel niet voor je liggen. En dat hoort er allemaal bij.
Dit hoort er allemaal bij. Ja. En ik heb dat vaker gezegd de laatste weken. Maar ik meen het ook echt. Ik vind op de een of andere manier ervaar ik een vrij grote trots vanuit. Ja, Tina Maals, wat er dan volgens mij helemaal niet is. Maar. Ik voel wel zoiets de laatste tijd. En Frank heeft altijd bij uitzinnige herhaling geroepen dat ik alles ging winnen wat er te winnen viel. En dat was het natuurlijk nooit. En ja, dit was een beetje zijn laatste kans dat hij dat nog kon doen. En dan is het ook nog met een boek waar hij zelf op de omslag staat.
Ja.
En dat klopt wel of zo. Ja.
Ja. En dat je moet nu even dat verhaal over wat hier naar Maals betreft vertellen over dat je zat op te treden en dat je dat je een interview zat te geven in een zaal.
Ja, in de Oba in Amsterdam en ik zat dit een beetje, ik zat zeg maar een beetje stoer te doen over de tekens van andere zijden die ik niet zo dat ik daar niet zo heel veel mee heb.
Ja.
En
dat je er niet in gelooft ook.
Ja,
ja.
En dat ze ook niet erg tot mij komen. Want het is natuurlijk het een heeft met het ander te maken. En terwijl ik dat aan het vertellen was, brak de achterste stoelpoot van mijn stoel en lag ik met mijn benen in de lucht voor de zaal. Die in shock was, maar ook heel zeker wist dat dit toch een teken van Frank was. Ja. En nou, dat weet ik niet. Het is ook wel weer humor om letterlijk de poten onder mij vandaan te zagen. Maar het vreemde is dat ik sindsdien wel die nabijheid wat meer voel. Ja. Dat het goed is, dat cliché. Dat het goed is, dat
goed,
het trots is.
Goed hoe je als mens toch ook weer van alles een verhaal maakt.
Ja.
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 Frankje, wil je het coronagedicht nog voorlezen? We hebben nog 3 minuten. Is het een lang gedicht of is het een kort gedicht?
Ja, het is denk ik 1:20 of zo.
Nou, voor de draad ermee.
Het komt in het Hollands Maanblad. Binnenkort. Quarantaine. Mijn schoonmoeder heeft kleren nodig. Gisteren, om precies te zijn. En of ik die dan kan halen. Het is een beetje lastig, zegt het verpleeghuis, want hun deur is dicht. De mijne ook, zeg ik. We zitten allemaal binnen. Schoonmoeder voelt zich prima trouwens, stukken beter dan ik. Dat is een hele geruststelling, maar toch die kleren. Immers, ook zonder virus laat ze alles lopen en de was, het is in deze tijd maar afwachten. Gelukkig is er het internet, dat binnen 24 uur bezorgt op elk adres in Nederland. Ik pas de broeken digitaal. Ik vul een lengte in, een gewicht. Ze willen weten of ik peervormig ben. Ja, denk ik, maar zoiets zeg je toch niet zomaar over je schoonmoeder. Heb ik wellicht een bochel? Onzichtbare handen verpakken de boel in plastic, versturen naar een gedesinfecteerd adres. Niet het mijne. Een bezorger zal op de rand van de stoep staan, het pakket naar binnen werpen, alwaar weer nieuwe handen het naar mijn schoonmoeder brengen. Ze reiken tot in de hal. Daar staat een tafel waarop de boodschap, vermeld de afdeling, kan worden gelegd. Er luidt een bel, de buitenwereld gaat weer dicht.
Ja, vrouwtje, het leven.
Ja, het is eigenlijk het eerste vervolg op de gedichten uit de bundel onder de titel Ja, ik ga nog steeds naar het verpleeghuis. Ja, dit is Franks moeder.
Ja.
Ja, en die zit er nu middenin.
Tja. Ja. Heb je een tegel voor je eigenlijk, vrouwtje? Hebben ze hier ook een tegel
gegeven? Ik heb een tegel.
Jeetje.
Ik moet er nog op schrijven.
Wat goed dat daar ook al aan is gedacht. Wat is de kunst of redactie toch ongelooflijk to the point en adequaat.
Ja, en ik
en de technicus van dienst.
Ik dacht eigenlijk om iets van Frank toch maar te doen.
Ja,
dat ik nu wel toepasselijk vind. En hij zei altijd over zichzelf dat hij altijd de zonzij van de straat zoekt.
Dus je schrijft
zoekt
op?
Zoekt de zonzij van de straat.
Je doet het als een imperatief aan ons.
Ja.
Laat ons de zonzij, zoek de zonzij van de straat. Nou, dat is een net zoals dat het altijd goed is om je meisje te bellen. Is dat ook een tip waar je eigenlijk niet mee de mist in kan gaan. Vrouwtje Tuinman, heel erg bedankt. Heel erg gefeliciteerd nogmaals met je grote poëzieprijs.
Dank
voor
je wel.
Je bundel Lijfrente. En tot een volgende keer.
Dank je.
Dank mevrouw Tuinman. Dit was aflevering 4500. 4500. Morgen een interview met Koos Postema over de podcast Een jongen in de oorlog. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Steeds meer mensen zitten door het coronavirus alleen thuis of hebben hulp nodig. Heb jij behoefte aan een luisterend oor of praktische hulp? Bel 0800 1322 of ga naar www.nietalleen.nl. Je bent niet alleen.
Het coronavirus zet het leven van iedereen op zijn kop en kan ook voor financiële problemen zorgen. Je kunt dan te maken krijgen met een gerechtsdeurwaarder. Bel de deurwaarder zo snel mogelijk. Dan voorkom je dat de schuld hoger wordt. Samen lossen we het op. De Nederlandse gerechtsdeurwaarders. Kijk op bellenisoplossend.nl.
Een ander woord voor ontspanning. Denksport. Buig je over een puzzel en zet je brein aan het werk. Haal snel een puzzelboekje bij een winkel bij jou in de buurt of op denksport.nl.